Welkom bij deze podcast, waarin je luistert naar de opname van de dienst van Goede Vrijdag in de Bethelkerk in Leeuwarden. Goede Vrijdag blijft altijd een wat ingewikkelde naam voor die dag, want het valt niet mee om te lezen, tot je door te laten dringen, wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Maar we lezen uit Markus 15, een deel van het lijden van de Heer Jezus, waar het lijkt alsof alles hem overkomt. Maar als je goed luistert, ontdek je hoe hij daar zelf helemaal in betrokken is. Hij wist wat er komt, hij liet het gebeuren, omdat hij het nodig vond en het wilde. Hoe dat zit en hoe de Heer Jezus dan, terwijl de mensen denken dat zij de regie hebben en de uitvoerder zijn, hoe de Heer Jezus ook daardoorheen aan het werk is, om dingen te veranderen, compleet om te draaien. Daar stonden we bij stil.
We lezen in deze dienst uit het evangelie zoals Markus dat beschreven heeft, Markus 15, vanaf vers 16 tot en met vers 39. De soldaten leiden hem, dat is Jezus, weg. Het paleis, dat is het praetorium in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruiselden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens. Hij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, dan zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel het duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept om Elia. Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde, van boven tot onder, in 2. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Lieve mensen, hier in de kerk, thuis, broeders, zusters, zeggen we wat plechtig, het familiale in de Bijbel, mijn broer, mijn zus, steken van verbondenheid door God die ons bij elkaar brengt. Of je nu bent als lid, dat altijd gewend bent, of als gast, zomaar een keer hier erbij bent, of dat je meekijkt of meeluistert naar deze dienst. Goede Vrijdag. Het blijft een wonderlijke naam. Ik raak er nooit helemaal aan gewend. Ik weet natuurlijk heel goed waarom we die dag zo noemen. En ik kan het, een beetje oneerbiedig gezegd, zo oplepelen als iemand het vraagt. Maar als je dan gaat lezen in het evangelie wat er op die dag, die eerste Goede Vrijdag, gebeurde. Ook de afgelopen week in de voorbereiding voor deze dienst. Toen ik het las en nog een keer las en nog vaker las. Wat er met de Heer Jezus werd gedaan. Hoe ze hem behandelden. Hoe hij leed. Wat is het heftig. En toch, hoe heftig het ook is, als je heel goed luistert, dan klinkt er ook in dit gedeelte zoveel evangelie. Zoveel echt goed nieuws. Want alles lijkt mis te gaan. En wat je nodig hebt, is om goed kijken. Kijken is hier echt heel belangrijk. Het wordt bijna ook filmisch beschreven, maar ook wordt er heel weinig gezegd. Jezus is heel stil. En toch zie je, als je goed kijkt, hoe Jezus hier allerlei dingen omkeert. Hij verandert spot in aanbidding. En een gedwongen kruisdrager wordt iemand die Jezus vrijwillig wil volgen. En eenzaamheid en Godverlatenheid verandert in een belofte van Gods nabijheid. Het gaat op een intense en heftige manier. Allereerst die spot. Dat is misschien wel het meest schokkende en bizarre in dit Bijbelgedeelte. De extreme spot waar Jezus mee te maken krijgt. Hij is al vals veroordeeld. En gegeesteld. Maar dan wordt hij hier nog geslagen, spuugt, vernederd, uitgelachen. Wat bezielt al die mensen? De soldaten? De misdadigers? Die met hem gekruisigd werden? De voorbijgangers? En de hoogpriesters en de schriftgeleerden? Heel verschillende mensen, maar echt alles en iedereen is één in die spot. En waarom? Ja, ze zien het niet. Ze zien iemand die niets lijkt op wat hij van zichzelf gezegd heeft. De koning van de Joden heeft hij zich genoemd. Nou, kijk hem daar nog staan. Zie hoe hij zwijgt. Hoe hij alles maar over zich heen laat komen. De koning van de Joden, de koning van Israël. Tot 3 keer toe staat het in dit gedeelte. De soldaten noemen het. Het staat op het bordje boven het kruis. En het komt bij de hoge priesters en schriftgeleerden als ze spotten terug. Nou, als iets 3 keer gezegd wordt in de Bijbel, heeft dat altijd een diepe lading. Als iets 3 keer gebeurt of 3 keer gezegd wordt, dan is het ook echt zo. En het is Marcus die het beschrijft. En als je goed oplet, zie je bij Marcus vaker. Er zit een toon van ironie, een ondertoon van ironie in zijn vertelling. Alsof Marcus zegt, kijk, ze snappen er niks van. En geloven het niet. En toch, terwijl ze het zeggen, hebben ze wel gelijk. Dit is de koning van de Joden. De door God beloofde Messias. Die uit het nageslacht van Abraham en koning David geboren zou worden. Hij is er, hij staat er. Maar niemand lijkt het door te hebben. En alles wijst erop dat Jezus dat ook nog even zo wil houden. In ieder geval alles wat Jezus doet. En waarom doet hij dat? Doet hij dat om die spotters te kijken te zetten? Of wil hij ons, ook vanavond, hier even eerlijk in de spiegel laten kijken? Want is het zo gek dat die mensen daar het niet konden geloven? En daarom maar gingen spotten? Nou, om eerlijk te zijn, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Als je hem daar zo ziet, tot je door laat dringen. Wil ik zo'n koning? Is dat de redder? Wat ik zie is het tegenovergestelde van wat ik bij een redder verwacht. En dat maakt het makkelijk om hem te verachten, te bespotten of te negeren, net zoals het toen ook gebeurde. De soldaten doen het door hem aan te kleden als spotkoning. Met een nepmantel. En een nepkroon en een nepstaf. Die ze ook nog eens gebruiken als een stok om hem mee te slaan. De voorbijgangers doen het door hem te herinneren aan zijn profetie over de tempel. Kijk nou, kijk hem hangen. Hij die gezegd heeft, breek deze tempel af en in 3 dagen bouw ik hem weer op. Ja, dat had Jezus inderdaad gezegd. Dat was een profetie. Over zijn eigen lichaam. Dat hij zou sterven en na 3 dagen weer zou opstaan. En weer heb je daar die ondertoon van ironie bij Marcus. Want hij beschrijft gewoon wat er gezegd wordt. Het wordt gezegd als spot, maar Jezus is ermee bezig. Hij gaat sterven om na 3 dagen op te staan. De spot, zo klinkt het, is herhaalde profetie, bevestiging van wat Jezus gezegd heeft. En ook de hoge priesters en de schriftgeleerden spotten. En die doen het door te wijzen op zijn zwakheid. Anderen heeft hij gered. Dat geven ze dan wel toe. Maar zichzelf redden kan hij niet. Kijk nou, wat heb je nou aan zo'n redder? En Jezus, wat doet hij onder al die spot? Jezus zwijgt. Zegt bijna niets. In ieder geval niets terug tegen de mensen. En zo laat hij gebeuren wat hij wilde. Dat zou gebeuren. Hij sterft aan het kruis om het oordeel dat wij verdienen op zich te nemen. En dan na al die spot gebeurt er iets wonderlijks. Als Jezus sterft, de geest geeft, is er één, misschien wel de laatste van wie het zou verwachten, die het wel ziet. Die het erkent. Een heiden. Een centurio. De leider van de soldaten die Jezus moesten kruisigen. Hij ziet Jezus zijn laatste adem uitblazen. En dan zegt hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Er is heel veel altijd over te doen wat hij daar precies mee bedoelde. Maar hij zegt in ieder geval precies wat de waarheid is. Deze mens was Gods zoon. In plaats van spot klinkt er opeens erkenning. Of misschien kun je wel zeggen ook aanbidding. Want hij zegt hier ook precies dat waar Marcus zijn evangelie mee begon. Het is een zinnetje om eigenlijk nooit te vergeten. Ik las ooit een boek over Marcus. Iemand zei Marcus, wat Marcus doet is op de eerste regel is meteen het plot verklappen. Want dat zegt Marcus, begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat je het vast weet. Dat is het hele verhaal. In 1 zin. De centurio is in het evangelie van Marcus de eerste die het erkent. Van spot naar erkenning en aanbidding. Maar ook van een gedwongen kruisdrager naar een vrijwillige volger van Jezus. Dat is de andere bijzondere verandering. Het komt omdat een willekeurige voorbijganger gedwongen wordt om het kruis van Jezus een stukje te dragen. Simon van Cyrene heet hij. Waarom ze Simon daartoe dwingen, vertelt Marcus niet. Dat is bij Marcus wel vaker zo. Hij is heel kort, hij gaat snel. Maar uit andere evangeliën weten we dat het in ieder geval uitzag alsof Jezus zou bezwijken onder het kruis. Dus dwingen ze een man die ze zo van de straat plukken om het kruis van Jezus een stukje te dragen. Nou, dat zal een heftige, indringende ervaring zijn geweest. Simon is daar, is onderweg naar Jeruzalem om een Pesachfeest te vieren. En van het een op het andere moment is hij niet meer onderweg naar waar hij wilde zijn. Dan loopt hij erbij als een veroordeelde misdadiger. Met zo'n kruis dragen. Ik moest eraan denken, gecombineerd met het lied Via Dolorosa. Dat toen ik naar Israël ging, naar mijn middelbare school, of ik 21 was. We waren ook een tijdje in Jeruzalem. En we logeerden in een jeugdherberg vlakbij de Via Dolorosa. Ik vond dat al een gekke combinatie in mijn hoofd. Maar als we de jeugdherberg uitliepen, was het nou een paar honderd meter en dan liep je op de Via Dolorosa. Toen, prachtig weer, wij hadden vakantie, konden doen wat we willen. Maar die straat is vaak druk. Soms grote groepen, kleine groepen. Ook regelmatig mensen met een kruis op hun schouder. En eentje die is me bijgebleven. Dat was namelijk een heel mooi, blank geschaafd kruis. Klein, goed te tillen. En daaronder liep een man van middelbare leeftijd. Gezond en fit. Met een grote glimlach. En die droeg met groot gemak het kruis over de Via Dolorosa. Dan snap ik de symboliek natuurlijk. Maar ergens stoorde het me. Want ik vond het totaal niet lijken op wat er daar en toen aan de hand was bij de Heer Jezus. Jezus die eerst onwaarschijnlijk zwaar mishandeld was. En die mede daardoor en door het gewicht van het kruis bijna eronder bezweek. Jezus die daar liep omringd door een opgehitste massa, schreeuwende mensen. En Jezus die wist dat hij onderweg was naar buiten de stad om gekruisigd te worden. Zo anders, ja, de ervaring van Simon van Cyrene. Die kwam er een beetje in de buurt. Een beetje. Omdat hij er even iets van meegevoeld heeft. Even. Want bij Golgotha ging niet Simon van Cyrene, maar Jezus aan het kruis. Maar wat zal het voor Simon betekend hebben? Nou, Marcus noemt deze Simon de vader van Alexander en Rufus. Blijkbaar gaat hij ervan uit dat zijn eerste lezers dan zouden zeggen, oh, die Simon. Een bekende figuur. Alles wijst erop dat die Simon van Cyrene een volgeling van de Heer Jezus is geworden. Wat een toevallige ontmoeting leek. Willekeurig. Werd voor hem de ontdekking van zijn leven. Van een gedwongen kruisdrager werd hij een vrijwillige navolger van Jezus. En beeld dat niet precies uit wat Jezus zelf ook heeft gezegd over hem volgen. Ik geloof in de Heer Jezus begint ermee dat je ontdekt dat hij alles voor je over had. Dat je niks zelf hoeft mee te brengen. Dat je met lege handen mag komen. Dat je met je fouten mag komen, met je falen. Met je twijfel, met je onzekerheid. Hij heeft alles voor je overgehad en hij heeft alles voor je om te geven. De hemel geeft ons een grootste schat. Jezus heeft geroepen, het is volbracht. Als je dat ontdekt, dan is er iets daarna wat Jezus ook zegt. Dat is of je bereid bent hem te volgen. Dat omschrijft Jezus ook als kruis dragen. Hij noemt het zelfs vrolijk je kruis op je nemen. Maar het is duidelijk dat je het werk van Jezus niet over hoeft te doen. Maar Jezus vraagt of je bereid bent omdat je een volgeling wordt, hetzelfde mee te maken wat hij meemaakt aan spot, aan lijden, afwijzing. En zelfs het gevoel van verlatenheid. Of misschien soms ook wel Godverlatenheid. Iets. Even. Zoals Simon van Cyrene het heeft uitgebeeld. En misschien lijkt het best wel een beetje ver op afstand te staan bij ons. Want we hebben zo ontzettend veel vrijheid. Ook dit wat wij kunnen op Goede Vrijdag. Gewoon bij elkaar komen in alle rust. Ook in onze samenleving. Het ergste wat je misschien kan overkomen is dat meewarigheid. Als je gelooft. De vervolgde kerk in deze wereld weet maar al te goed wat het kan kosten. Alleen al dat je zegt in Jezus te geloven en hem te willen volgen. Ben je bereid, zegt Jezus, het kruis te dragen? Is niet makkelijk. Maar Jezus laat het hier zien via Simon. Tenminste, Hij gebruikt dat wat die soldaten doen om wat hij wil zeggen uit te beelden. En hij laat ermee zien, het is maar voor even. Want de overwinning die is behaald. En als je iets van dat lijden ervaart, stel je dan even voor hoe dat er daar en toen uitzag. Zie Simon lopen met dat kruis. En wie loopt er vlak naast hem? Dat is Jezus. Hij is de redder. Hij gaat sterven aan het kruis. En die Jezus dwingt niemand om hem te volgen. Hij wil je overtuigen van zijn redding. Door zijn liefde. En hij vraagt je een navolgeling van hem te willen zijn. En dan nog een derde punt. Van Godverlatenheid naar nabijheid. Het is heel indrukwekkend in het laatste stuk. Twee dingen die tegelijkertijd gebeuren. Aan de ene kant Jezus. En een hartverscheurende uitroep. Een zin uit de psalmen. Maar op dat moment voor hem keiharde realiteit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En op hetzelfde moment het scheuren van het voorhangsel in de tempel, van boven naar beneden. En die uitroep van de Heer Jezus was een schreeuw naar zijn Vader. Maar ook een boodschap aan ons. Jezus heeft dus echt ervaren wat het is om van God verlaten te zijn. En hij heeft het ons laten weten. Waarom? Omdat wij zouden weten dat we nooit meer van God verlaten hoeven te zijn. Het is een zinnetje wat voor sommige mensen misschien al klinkt als overbekend. En hoe weet je dat dan? Hoe kunnen we dat zo stellig zeggen? Nou, door wat er uitgebeeld wordt in die tempel. Dat voorhangsel wat scheurt van boven naar beneden. Dat was de afscheiding die het zicht op het Allerheiligste afsloot. Daar in het Allerheiligste, het Heilige der Heiligen. Ja, daar werd uitgebeeld dat God bij ons op aarde wil wonen, maar dat het eigenlijk niet mogelijk is. Alleen de hoge priester mocht er één keer per jaar naar binnen. En dan was het zeer indrukwekkend. Want hij moest daar binnen gaan om verzoening te doen. Onder strikte voorwaarden. En er moest niets fout gaan. En die route naar God toe ligt nu helemaal open. Die afscheiding heeft God door Jezus weggedaan. Jezus werd van God verlaten. Opdat wij, zoals wij hier zitten. En dan niet per se zoals wij hier zitten als nette mensen. Maar ze laten ons natuurlijk wel graag zien. Aan de buitenkant komen we keurig over en we gedragen ons netjes. Maar ook mensen zoals daar en toen, en als we eerlijk zijn, herkennen we er misschien wel veel meer van dan ons lief is. Het onbegrip, ongeloof, onze spot soms zelfs, verachting en twijfels. In ieder geval het genoeg waarvan we blij zijn dat anderen het niet weten. Jezus weet het wel. Allemaal. Voor hem ligt alles open. Hij wilde sterven, omdat zulke mensen zouden weten dat de deur bij God altijd voor je open staat. Kinderliedje zegt het zo. Je kunt zomaar bij hem binnenlopen. Het klinkt bijna te makkelijk, maar het is dankzij Jezus. Mooier wordt het niet. Veel zei Jezus niet op die laatste dag, toen hij berecht en gekruisigd werd. Hij liet veel meer zien. Hij liet zien dat niet wat mensen dachten, maar dat wat hij, Jezus, mens en tegelijkertijd God zelf, wat hij wilde, dat gebeurde. Het leek zwak. Als je goed kijkt, ontdek je Gods kracht in deze zwakheid. Gods kracht, dat is de kracht van zijn liefde. Met die liefde verandert hij onbegrip, ergernis en spot in erkenning en aanbidding. Wat er ook bij je in de weg zit. Hij kan het opruimen. En hij maakt je met die liefde bereid om hem van harte te volgen. Wat er ook van komt. En door zijn liefde verandert hij jouw eenzaamheid. Je gevoel van Godverlatenheid. Je angst. Hij verandert het in vertrouwen. Dat je om Jezus wil altijd in Gods nabijheid bent. Zelfs als je daar niks van voelt. Daarom noemen we deze dag Goede Vrijdag. Zie het? De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam. Kom, laten wij aanbidden. Amen.